God zegen allemaal. Vorige week heb ik een video gemaakt over Irenaeus, de ouderling en bisschop van Lyon in de 2e eeuw. We hebben toen veel gezien over wat Irenaeus heeft geschreven over en tegen de zogenaamde Gnostici. Vandaag gaan we kijken naar een sekteleider waar Irenaeus ook voor waarschuwt, actief in de 2e eeuw. En zullen we ontdekken dat we heel veel kunnen leren over sekteleiders ook vandaag de dag. In het algemeen hun kenmerken die al herkend worden door Irenaeus bij deze Marcus, een sekteleider uit de 2e eeuw. Misschien vraag je je af, Chris, waarom maak je nou eigenlijk video's over wat Irenaeus in de 2e eeuw schrijft over de Gnostici en over sekteleiders? Want die hele Gnostische leer die is toch vandaag de dag helemaal niet meer zo interessant. Mensen geloven daar helemaal niet meer zo in. Dat klopt inderdaad. Het Gnosticisme is niet een zeer populaire religie meer. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er niet echt Gnostici meer zijn. Maar de ideeën, het gedachtegoed van het Gnosticisme vind je ook wel terug in New Age en in allerlei verschillende sekten die wel vandaag de dag nog aanwezig zijn. Daarnaast is het zo dat je iets kunt leren in de algemene ideeën van het Gnosticisme over hoe het vaak gaat met dwaalleer. Welke zaken vaak maken dat dwaalleer aantrekkelijk wordt of mensen aanspreekt en daardoor mensen toch dat, ja, soms misschien wat saaie in hun ogen christelijke geloof inruilen voor de meer spectaculaire overtuigingen die ze tegenkomen in het Gnosticisme. Zoals verborgen kennis of het idee dat hoe je leeft in het lichaam eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is, zolang je maar die verborgen kennis te weten komt. En zo zijn er verschillende concepten, ideeën in het Gnosticisme die het vlees van mensen door de eeuwen heen wel heeft aangesproken, ook in andere vergelijkbare vormen van dwaalleer en religie. Nou heb ik in de afgelopen jaren op mijn YouTube-kanaal ook verschillende video's gemaakt over sekteleiders en ook wel sekteleiders met name die de afgelopen 100 jaar actief zijn geweest. Mensen zoals Jim Jones en de People's Temple, een enorme sekte van een man genaamd Jim Jones die in eerste instantie beleed een christelijke man te zijn en vervolgens steeds verder afdwaalde en een hele grote groep mensen mee de dood in heeft gesleept. Het is wel een van de meest spectaculaire sektegeschiedenissen. Ik heb daar een video over gemaakt, die kun je terugkijken. Of iemand als David Koresh, ook een zeer bekende Amerikaanse sekteleider, die ja, allerlei christelijke afwijkende dwalingen invoerde en mensen overtuigde zelfs dat hij zelf de Christus was. Maar ook dichter bij huis iemand als Sipke Vrieswijk. Iemand die ook gewoon een groep christenen in zijn huisgemeente steeds verder binnentrok in het idee dat hij een soort bijzonder man, een bijzonder profeet was en ondertussen misbruik maakte van bijvoorbeeld de vrouwen en meisjes die deel uitmaakten van die sekte. En wat ik interessant vind om te lezen in Irenaeus, deze ouderling uit de kerk in Lyon, uit de 2e eeuw. Wat ik interessant vind is om te ontdekken dat Irenaeus eigenlijk hetzelfde soort sekteleiders tegenkomt al in de 2e eeuw na Christus. En we gaan dus iets lezen uit het bekende werk van Irenaeus, waar ik vorige week ook een stuk uit heb gelezen. Irenaeus' een boek Tegen de Ketters, of eigenlijk zijn het verschillende boeken Tegen de Ketters. En uit dat eerste boek lezen wij een gedeelte waarin Irenaeus waarschuwt voor een sekteleider genaamd Marcus, een gnostische leraar. We gaan dat lezen en dan zal het je opvallen wat voor kenmerken we van deze Marcus hier tegenkomen en in hoeverre dat overeenkomt met sekten, ook christelijke sekten die we vandaag de dag tegenkomen ook in Nederland. Dus ik denk dat dat leerzaam is. We zijn in hoofdstuk 13 van het eerste boek van Irenaeus Tegen de Ketters. En dan lezen we het volgende. De titel die hierboven staat is De bedrieglijke kunsten en misdadige praktijken van Marcus. Ik citeer. Maar er is nog een andere onder deze ketters. En dan heeft Irenaeus het net gehad over Valentiniaans gnosticisme en verschillende stromingen daarvan. Nu komt hij op een andere onder deze gnostische ketters. En dat is een man genaamd Marcus. Ik lees verder. Die zichzelf roemt als zijnde een verbeterde versie van zijn meester. Met zijn meester bedoelt Irenaeus dan Valentinus. Hij is volmaakt bedreven in magische bedriegerijen en door deze middelen heeft hij een groot aantal mannen en niet weinig vrouwen weggetrokken en hen ertoe gebracht zich bij hem aan te sluiten, alsof hij in het bezit is van de grootste kennis en volmaaktheid en de hoogste macht heeft ontvangen uit de onzichtbare en onuitsprekelijke gebieden van hierboven. Zo lijkt het alsof hij werkelijk de voorloper van de antichrist is. Want door de kluchten van Anaxilaus te combineren met de sluwheid van de magiërs, zoals ze worden genoemd, wordt hij door zijn zinloze en doorgedraaide volgelingen beschouwd als wonderen werkend door deze middelen. Anaxilaus was een soort farmaceut / medicus uit de 2e/1e eeuw voor Christus, die bepaalde grondstoffen, bepaalde in de natuur aanwezige mineralen en middelen gebruikte om een soort goocheltrucs uit te voeren. Misschien ook wel bepaalde geneesmiddelen of drugs te ontwikkelen. Maar kwam ook wel later bekend te staan als een soort goochelaar die magische trucken uitvoerde op basis van scheikundige praktijken en lessen die hij had geleerd. Nou, Irenaeus in deze eerste paragraaf van dit hoofdstuk noemt dus Marcus iemand die zich bezighoudt met goocheltrucken. Iemand die doet alsof hij in bezit is van de grootste kennis en van volmaaktheid en hoge macht heeft ontvangen uit de onzichtbare en onuitsprekelijke gebieden hierboven. We lezen verder naar het tweede paragraaf. De tweede paragraaf. Hij doet alsof hij bekers met wijn consacreert, dus heiligt, en rekt het woord van aanroeping lang uit, zodat hij ze een purperen en roodachtige kleur kan geven, zodat Charis, die boven alle dingen verheven is, zou worden gedacht haar eigen bloed in die beker te laten vallen door middel van zijn aanroeping, en dat degenen die aanwezig zijn daardoor zouden worden verleid om van die beker te proeven, zodat ze de Charis die door deze magier wordt voorgesteld, zodat die ook in hen zou vloeien. Weten jullie nog van vorige week dat de gnostici geloofden in verschillende eonen, dat God eigenlijk bestaat uit een soort volheid van allerlei emanaties of eonen. En dat noem je ook wel de pleroma. En een van die eerste emanaties of eonen is Charis. Charis wordt hier als een persoon voorgesteld. En Marcus heeft eigenlijk Charis als een soort geest die hij aanroept, die hem macht geeft, die hij hier gebruikt. En we zien hier dat Irenaeus beschrijft dat Marcus een soort goocheltruc uitvoert met een beker, met een soort wijn in die beker, dan wel water, waar die op magische wijze een andere kleur aangeeft. Die beker die wordt opeens paars en roodachtig van inhoud. En hij zegt dan vervolgens dat Charis een druppel of iets van haar eigen bloed in die beker heeft laten vallen. En dan lezen we verder. Verder, wanneer hij gemengde bekers aan de vrouwen overhandigt, dus er zijn vrouwen aanwezig in de aanwezigheid van deze sekteleider Marcus, dan gebiedt hij hen deze in zijn aanwezigheid te wijden. Wanneer dit is gedaan, produceert hij zelf een andere beker die veel groter is dan die welke de misleide vrouw heeft gewijd. En terwijl hij uit de kleinere beker die door de vrouw is gewijd in die door hemzelf naar voren gebrachte beker giet, spreekt hij tegelijkertijd de woorden uit: mogen die Charis die voor alle dingen is of die boven alle dingen is en die met alle kennis en spraak overstijgt, jouw innerlijke mens vervullen en in jou haar eigen kennis vermenigvuldigen door het mosterdzaad in jou te zaaien als in goede grond. Door bepaalde andere dergelijke woorden te herhalen en de arme vrouw zo tot waanzin aan te zetten, lijkt hij dan een wonderwerker te zijn wanneer de grote beker blijkt te zijn gevuld uit de kleine, zelfs zodanig dat hij overloopt door wat eruit is verkregen. Door verschillende andere soortgelijke dingen te volbrengen, heeft hij velen volledig misleid en hen achter zich aangetrokken. Dus we lezen over deze Marcus. Deze Marcus is een soort magier of een soort goochelaar. Hij roept de geest van Charis aan. En daarbij voert hij twee goocheltrucken uit, waarbij hij een substantie in een kleine beker verandert van kleur. Waarschijnlijk is het gewoon een transparante vloeistof. Het kan ook zijn dat het iets van wijn is geweest. Maar de kleur daarvan verandert op zijn commando. En vervolgens giet hij vanuit een kleine beker over in een grotere beker en doet hij die grote beker op ogenschijnlijk wonderbaarlijke wijze overvloeien. En zo doet dus Marcus verschillende goocheltrucs waardoor mensen, en Irenaeus beschrijft hier vooral vrouwen die in het gezelschap van Marcus zijn, die raken onder de indruk van deze Marcus en die denken dat hij een soort bovennatuurlijke kracht heeft. Nou begint Irenaeus verder te schrijven over die schijnbaar bovennatuurlijke praktijken van Marcus in paragraaf 3. Daar lezen we: het lijkt zeer waarschijnlijk dat deze man een demon als zijn vertrouwde geest bezit, door middel van wie hij schijnt te kunnen profiteren en ook in staat stelt Dus die geest die stelt hem in staat zoveel als hij waardig acht om deel te hebben aan zijn charis om zelf te profiteren. Hij richt zich vooral op vrouwen en diegenen die goed opgevoed zijn, elegant gekleed en van groot vermogen. Die hij vaak probeert mee te lokken door hen aan te spreken met zulke verleidelijke woorden als deze. Ik verlang ernaar jouw deelgenoot te maken van mijn charis, aangezien de vader van alles voortdurend jouw engel voor zijn aangezicht ziet. Nu is de plaats van jouw engel onder ons. Het is passend dat wij één worden. Ontvang eerst van mij en door mij de gave van charis. Sier jezelf als een bruid die haar bruidegom verwacht, opdat jij wordt wat ik ben en ik wat jij bent. Vestig de kiem van het licht in je bruidskamer. Ontvang van mij een echtgenoot en word ontvankelijk voor hem, terwijl jij door hem wordt ontvangen. Ik stop heel even hier. Dus hier zien we dat Marcus eigenlijk heel duidelijk volgens Irenaeus bepaalde vrouwen target. Vrouwen met veel geld. Vrouwen die aantrekkelijk zijn. En hen eigenlijk hier klaarmaakt om open te staan voor allerlei manipulatie, misleiding, maar ook misbruik door Marcus, de sekteleider. En ja, eigenlijk zie je ook wel in deze taal een hele hoop seksualisatie en flirterige uitspraken die Marcus doet. Maar hij vergeestelijkt dat. Dus hij geeft eigenlijk een soort geestelijke voorwenselen voor ogenschijnlijk legitieme voorwenselen die vervolgens tot seksueel misbruik aanzetten. In een soort geestelijke context. Ja, dat zien we vaker bij sekteleiders. Dat er allerlei geestelijke excuses worden gebruikt of geestelijke motieven worden gepredikt om vervolgens immoreel te kunnen leven. Op het vlak van het verkrijgen van geld van andere mensen of het misbruik maken van andere mensen. Hetzij gewoon door geestelijke manipulatie of machtsmisbruik. Soms ook door seksueel misbruik. Zoals we ook bij moderne sekteleiders soms tegenkomen. Maar hier zien we dus dat Irenaeus al beschrijft dat deze Marcus, de sekteleider, dat in de tweede eeuw doet. Nou, we gaan verder. Marcus is dus bezig met een soort geestelijke spreuk uitspreken. Een soort geestelijk ritueel uitvoeren waarbij deze vrouwen worden geprimed om onderdeel te worden van zijn sekte. En Marcus die zegt dan dit. Zie, Charis is weer die eon, een van die emanaties van de pleroma. Zie, Charis is op jou neergedaald. Open je mond en profiteer. En nu begint, grappig genoeg, nu beginnen we bijna een soort iets tegen te komen wat we ook wel soms tegenkomen in de charismatische wereld. Het idee dat iedereen kan profiteren, dat iedereen dat kan leren. We zien dat Marcus de goochelaar, Marcus de sekteleider, de magier, de gnosticus hier, eigenlijk een beetje zich bedient van soortgelijke praktijken die we ook wel eens tegenkomen in de charismatische christelijke kerken. Zie, Charis is op jou neergedaald, zegt Marcus. Open je mond en profiteer. Wanneer de vrouw antwoordt, ik heb nooit geprofiteerd, nog weet ik hoe ik moet profiteren, dan begint hij, dat is Marcus, voor de tweede keer met bepaalde aanroepingen om zijn misleide slachtoffer te verbazen en zegt tegen haar, open je mond, spreek wat je te binnen schiet en je zult profiteren. Zij dan, ijdel opgeblazen en verheugd door deze woorden en zeer opgewonden in de ziel, door de verwachting dat zij het zelf is die zal profiteren, haar hart hevig kloppend van emotie, bereikt de vereiste mate van stoutmoedigheid en spreekt zowel nutteloze als brutale onzin uit, zoals zou kunnen worden verwacht van iemand die wordt opgezweept door een lege geest. Met betrekking hiertoe heeft iemand die mij overtreft, zegt Irenaeus, opgemerkt dat de ziel zowel stoutmoedig als brutaal is wanneer ze wordt verwarmd door lege lucht. Voortaan beschouwt zij zichzelf als een profetes en uit zij haar dank aan Marcus omdat hij haar van zijn eigen charis heeft gegeven. Ze doet dan haar best om hem te belonen, niet alleen met de gave van haar bezittingen waarmee hij een zeer groot fortuin heeft verzameld, maar ook door hem haar persoon over te geven, verlangend op elke manier om met hem verenigd te worden, opdat ze volledig één met hem zou worden. Dus opnieuw zien we hier dat deze vrouw die door Marcus wordt getarget, wordt het slachtoffer van de manipulatie van deze gnostische man die beweert iets groots te zijn, verborgen kennis te hebben, controle te hebben over een soort goddelijke geest genaamd Charis. En vervolgens ja, belooft hij deze vrouw dat zij zal profiteren. En de vrouw zegt eigenlijk, maar ik heb nooit geprofiteerd. Ik heb niet een gave om te profiteren. En Marcus die zegt vervolgens, je zult profiteren. Hij geeft allerlei ja, spreuken spreekt hij uit en beloften doet hij. Hij schept de verwachting dat zij zal gaan profiteren. Ze wordt emotioneel. Er ontstaat een soort sfeer van hoge emotie. Haar hart begint sneller te kloppen. En dan zegt hij, spreek gewoon uit wat in je opkomt en je zult profiteren. En die vrouw op een gegeven moment, wanneer de emotie ervoor zorgt dat ja, het kritisch denkvermogen wat wegvalt, begint maar gewoon wat onzin uit te kramen. En vervolgens zegt Marcus, hier, je profiteert. En wordt dit als een bevestiging gezien dat Marcus inderdaad in staat is om bovennatuurlijke gaven te geven aan die vrouw. En vervolgens lezen we, ze geeft haar geld aan Marcus. Maar niet alleen haar geld, ze geeft zichzelf aan Marcus. En hier zien we ook weer dat Irenaeus zinspeelt op seksueel misbruik, wat vervolgens plaatsvindt, en seksuele manipulatie die plaatsvindt door Marcus, een prototypische sekteleider, zoals we die later ook tegenkomen in de eeuwen na de tweede eeuw. Nou, dan lezen we verder in paragraaf 4. En dan zien we in paragraaf 4, en daarom waarschuwt Irenaeus hiertegen, dat er ook vrouwen zijn geweest in de christelijke kerk, gewoon in de gangbare orthodoxe christelijke gemeenten, die beïnvloed zijn geraakt door Marcus en zijn volgelingen. En dan lezen we het volgende. Maar al enkele van de meest getrouwe vrouwen die de vreze gods bezitten en niet bedrogen zijn, die hij echter toch zijn best deed te verleiden zoals de anderen door hen te laten profiteren, hebben hem verafschuwd en vervloekt en zich teruggetrokken uit zo'n walgelijk gezelschap van feestvierders. Dit hebben zij gedaan omdat zij zich er goed van bewust zijn dat de gave van profetie niet door Marcus de Magier aan mensen wordt geschonken, maar dat alleen degene aan wie God zijn genade van boven zendt, de door God verleende de kracht tot profiteren bezitten. En zij spreken dan waar en wanneer God het behaagt en niet wanneer Marcus hen opdraagt dit te doen. Want datgene wat beveelt is groter en van hogere autoriteit dan dat wat wordt bevolen, aangezien het eerste regeert, terwijl het laatste in een toestand van onderwerping verkeert. Als Marcus of iemand anders dan beveelt, zoals deze gewend zijn voortdurend bij hun feesten te spelen met het trekken van loten en elkaar op te dragen te profiteren en daarbij orakels voor te brengen die in overeenstemming zijn met hun eigen verlangens, dan zal het volgen dat degene die beveelt groter en van hogere autoriteit is dan de profetische geest, hoewel hij slechts een mens is, wat onmogelijk is. Maar zulke geesten als door deze mensen worden bevolen en spreken wanneer zij dat willen, zijn aards en zwak, stoutmoedig en brutaal, uitgezonden door Satan voor de misleiding en ondergang van degene die het goed samengestelde geloof dat zij aanvankelijk door de kerk ontvingen, niet vasthouden. Dus ik snap dat dit wat ingewikkeld is en het is een klein beetje ouderwets Nederlands vertaald. De zinnen van Irenaeus zijn soms ook lang en moeilijk te volgen. Maar het idee is dit. Hij zegt, als Marcus mensen de opdracht geeft om op commando te profiteren en zij vervolgens kunnen profiteren, dan is dat op zichzelf al een teken dat het niet van God afkomstig is, deze vermeende gave van profetie, zegt Irenaeus. Waarom? Dat is een argument. Op het moment dat een vrouw op commando van Marcus kan profiteren, dan laat kennelijk de geest waardoor zij profiteert zich commanderen door Marcus. En dat betekent dat Marcus boven die geest staat. Wat betekent dat die geest per definitie niet van de hoogste God is, maar van een of andere demon. Dat is het argument van Irenaeus. Maar dit moet je wel te denken zetten. Als je vandaag de dag bijvoorbeeld ook kijkt naar praktijken in bepaalde charismatische stromingen en word of faith stromingen, waar dit ook wordt onderwezen, waar je profetenscholen hebt en waar gezegd wordt iedereen kan profeteren, stel je er maar voor open, ga maar als het ware bidden in tongen en vervolgens wat er in je hoofd opkomt, spreek dat uit en je zult profeteren. Eigenlijk zou het argument van Irenaeus tegen Marcus net zo goed kunnen worden gebruikt in die situatie wanneer je op commando profeteert. We lezen verder in paragraaf 5, want dan zien we dat er nog meer gebeurt bij Marcus. Ik citeer, bovendien dat deze Marcus toverdranken en liefdesdranken mengt om de personen van sommige van deze vrouwen, zo niet van allemaal, te beledigen. Hebben degenen van hen die teruggekeerd zijn naar de kerk van God, iets wat vaak gebeurt, hè, dus Irenaeus zegt er zijn vaker vrouwen vanuit de sekte van Marcus teruggekeerd naar de ware christelijke kerk, die vrouwen die hebben erkend en ook bekennend dat ze door hem zijn verontreinigd en dat ze vervuld waren met een brandende passie jegens hem. Dus de vrouwen die terugkomen in de ware christelijke kerk, die als het ware gered worden uit die secte van Marcus, die erkennen dat ze in de secte van Marcus als het ware aangezet zijn tot seksuele handelingen met deze secteleider, met Marcus. Dat biechten ze op. En dat ze vervuld waren met een brandende passie jegens hem. We lezen verder. Een triest voorbeeld hiervan deed zich voor bij een zekere Aziaat, een van onze diakenen, die hem, dat wil zeggen Marcus, in zijn huis had opgenomen. Zijn vrouw, een vrouw van opmerkelijke schoonheid, viel zowel geestelijk als lichamelijk ten prooi aan deze magier en reisde lange tijd met hem rond. Uiteindelijk, toen de broeders haar met niet geringe moeite hadden bekeerd, bracht ze al haar tijd door met het belijden van haar zonden in het openbaar, huilend en rouwend over de bezoedeling die ze van deze magier had ontvangen. Dus we zien hier een heel aangrijpend getuigenis van een vrouw, zelfs een vrouw van een diaken uit een ware christelijke gemeente, die is meegezogen door de misleiding en verleiding van deze charismatische secteleider Marcus. En die vervolgens daar, godzijdank, uitgered wordt en vervolgens haar zonde moet opbiechten. En dit is iets wat zo vaak gebeurt, ook vandaag de dag, dat mensen worden binnengezogen door secteleiders, door charismatische mensen die een dwaalleer verkondigen. En vaak ook een dwaalleer met allerlei nog christelijke elementen erin. En toch vaak een dwaalleer gericht op niet zozeer het leven van een godvruchtig leven, maar meer op het verkrijgen van geheime verborgen kennis. En vervolgens het idee dat je geestelijker bent dan andere mensen, dat jij als het ware toetreedt tot een bijzondere groep mensen. Je kan verheffen daardoor tot boven andere simpele christenen, als het ware. En vervolgens ingewijd wordt en verder doorgroeit in die gnostische kennis, waarbij eigenlijk de manier waarop je leeft steeds minder belangrijk wordt. En dat is zeker bij die gnostici een ding wat we terugvinden in het schrijven van Irenaeus. De gnostici vonden het helemaal niet zo interessant of dat je een moreel leven leidde op het gebied van seksualiteit of andere ethische aspecten in je dagelijkse levenswandel. Voor hen was dat niet belangrijk. Dat waren slechts de materiële zaken, de stoffelijke dingen. Het ging uiteindelijk om gnostische kennis verkrijgen. Het ging veel meer over die geestelijke wereld, dat je daarmee in verbinding kwam. Niet heel anders overigens dan bijvoorbeeld New Age vandaag de dag. Nou, we lezen verder na dit aangrijpende getuigenis van de vrouw van een diaken die terugkeert in de kerk, komen in paragraaf 6. Ook enkele van zijn discipelen die zich aan dezelfde praktijken wijden, dat wil zeggen de secteleider Marcus die produceert weer kleine secteleiders onder hem, hebben vele dwaze vrouwen misleid en hen bezoedeld. Ze verkondigen zichzelf als volmaakt, zodat niemand met hen kan worden vergeleken wat betreft de omvang van hun kennis. Zelfs niet als u Paulus of Petrus of een andere apostel zou noemen. Dus deze secteleiders die beweren groter te zijn dan mensen als Paulus en Petrus. Ze beweren dat ze zelf meer weten dan alle anderen en dat zij alleen de grootheid van de kennis van die macht hebben gedronken die onuitsprekelijk is. Ze beweren ook dat ze een hoogte boven alle macht hebben bereikt en dat ze daarom in alle opzichten vrij zijn om te handelen zoals ze willen, zonder iemand te vrezen. Let daarop. Dus hun logica is, wij zijn zo verlicht door de geheime kennis die we hebben ontvangen, dat wij zijn boven kritiek verheven als het gaat om onze leefstijl. Wij zijn in alle opzichten vrij om te handelen zoals we willen. En dat maakt deze secteleiders dus ook niet langer aanspreekbaar op dingen als seksuele immoraliteit. Want zij zien hun kennis als de reden dat zij apart gezet en heilig zijn en niet zozeer hun leefstijl. Dat is een groot waarschuwingsteken voor valse leraren. In de Bijbel zie je een heel ander soort definitie van een ware leraar en dat altijd verbonden is met heiligheid en godsvrucht in je praktische morele leefstijl. Deze mensen zijn wetteloos. We lezen verder, want ze beweren dat het door de verlossing is gebeurd, dat ze nog kunnen worden vastgegrepen, nog zelfs gezien kunnen worden door de rechter. Dus deze mensen zeggen, wij worden niet geoordeeld, er zal voor ons geen laatste oordeel meer plaatsvinden. Maar zelfs als hij hen zou kunnen grijpen, dan zouden ze gewoon deze woorden kunnen herhalen terwijl ze in zijn aanwezigheid staan met de verlossing. O gij die naast God zit en de mysterieuze eeuwige Siege. Dat is een andere naam voor die Charis. Gij door wie de engelen die voortdurend het aangezicht van de Vader aanschouwen, u hebben als hun gids en inleider ontvangen hun vormen van boven en zij in hun grootste durf, bezield met de geest vanwege de goedheid van de propator, ons als hun beelden voortbrachten, terwijl hun geest toen gericht was op de dingen boven, als in een droom. Zie, de rechter is nabij en de omroeper beveelt mij mijn verdediging te voeren. Maar doe gij, als zijnde bekend met de zaken van beiden, de zaak van ons beiden presenteren aan de rechter, aangezien het in werkelijkheid maar één zaak is. Zodra de moeder deze woorden hoort, zet ze de Homerische helm van Pluto op hen, zodat ze onzichtbaar kunnen ontsnappen aan de rechter, en dan grijpt ze hen onmiddellijk op, leidt hen naar de bruidskamer en draagt hen over aan hun echtgenoten. Nou, ingewikkelde taal. Soms is Irenaeus ook niet zo makkelijk te vertalen. Maar het punt is dit. Eigenlijk zegt Irenaeus, deze Marcus en zijn volgelingen, die zeggen dus, wij zijn zo diep binnengetreden in die verborgen gnostische kennis en wij hebben zo'n sterke verbinding met dat bovennatuurlijk wezen genaamd Charis, dat zelfs als de dag des oordeels aanbreekt, wij daaraan zullen ontkomen omdat Charis ons daaruit zal wegnemen, omdat wij zo'n diepe geestelijke verbinding hebben met die goddelijke eon. Nou, tot slot. Irenaeus sluit dit hoofdstuk af met paragraaf 7. En dan staat er, dit zijn de woorden en daden waarmee ze in ons eigen district van de Rhône, dus in het gebied van Frankrijk waar Irenaeus bisschop is, in ons eigen district van de Rhône hebben die volgelingen van Marcus vele vrouwen misleid, die hun geweten hebben dichtgeschroeid als met een heet ijzer. Sommige van hen doen inderdaad een openbare belijdenis van hun zonden, maar andere van hen schamen zich om dit te doen en op een zwijgzame manier wanhopig om het leven van God zijn sommige van hen volledig afvallig geworden. Terwijl anderen twijfelen tussen de twee wegen en het lot ondergaan dat wordt geïmpliceerd in het spreekwoord nog buiten, nog binnen. Dit als de vrucht dragend van het zaad van de kinderen van kennis. Irenaeus lijkt een beetje te spotten hier en als het ware aan te geven, op het moment dat je binnen bent gekomen in die verborgen kennis en die secte van Marcus de Magier, dan is dit de vrucht. Dat je eigenlijk niet meer binnen bent in de christelijke gemeente, maar ook niet volledig daarbuiten en blijft twijfelen. Ik denk, we kunnen hier een aantal lessen uit leren. En dat is, secteleiders zoals Marcus de Magier heb je door alle eeuwen van het christendom heen gehad. En de Heer Jezus heeft er ook voor gewaarschuwd dat er wolven zouden komen in schaapskleren. En zo zien we ook deze Marcus de Magier. Een man die voldoet aan alle waarschuwingssignalen die we ook in de Bijbel tegenkomen van secteleiders, van dwaalleraren. Een man die aangeeft, het maakt helemaal niet uit hoe ik leef als het gaat om morele aspecten. Het gaat niet om mijn persoonlijke levensheiliging. Nee, ik heb verborgen kennis. Ik heb een bovennatuurlijke verbinding met God die jullie niet hebben. Nou, dit is al een eerste waarschuwingssignaal. Een tweede ding is, deze man is erop gericht om kwetsbare vrouwen met veel geld, vaak aantrekkelijke vrouwen, aan zich te binden en vervolgens misbruik van hen te maken. Dat is ook iets wat we zien bij secteleiders vandaag de dag. Hij is belust op geld, hij is belust op macht. Hij trekt veel volgelingen achter zich aan. En de mensen die uiteindelijk hieruit weten te komen, die op een gegeven moment breken met deze secte, laat hij bezoedeld achter. En komen wel weer soms terug in de gemeente, maar met veel schade in hun leven, met veel verdriet en met veel pijn. Het is niet heel anders vandaag de dag met sekten, ook in Nederland. En sommige dingen die we hierbij gezien, dus ook die manipulatie die Marcus uitvoert om die vrouwen te laten profiteren, terwijl ze aangeven, ik heb helemaal geen gave van profetie. Marcus zegt, nee joh, iedereen kan profiteren, ik kan het je leren. Hij brengt ze in een soort emotionele toestand en zegt vervolgens, wat er ook in je opkomt, spreek dat gewoon uit. Irenaeus geeft aan, dat kan onmogelijk de ware gave van profetie zijn, omdat de ware gave van profetie zich niet laat bevelen of commanderen door een mens. God geeft die gave van profetie aan wie hij wil, zodat mensen wanneer hij dat wil spreken en niet op momenten dat zij zelf daartoe geboden worden door een sekteleider zoals Marcus. Goed, ik denk dat we de kostbare les uit kunnen leren. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En het is vooral gewoon interessant om te zien dat wij als christenen en ik ook in de apologetische bediening die ik heb, dat we zo verbonden zijn eigenlijk met een christen, een broeder uit de tweede eeuw zoals Irenaeus, die precies dezelfde problemen tegenkomt als wij vandaag de dag. En vragen die wij ons soms kunnen stellen wanneer we iemand zien die ogenschijnlijk bijzondere dingen kan doen. Het zijn de vragen die Irenaeus zich ook afvraagt. Hoe is het mogelijk dat die Marcus ogenschijnlijk kan profiteren of bepaalde goocheltrucs kan doen? Marcus dingen lijkt te kunnen doen die bovennatuurlijk zijn en vervolgens veel mensen onder de indruk brengen en vervolgens hen in dwaalleer trekt. Het zijn dezelfde vragen die jullie soms aan mij stellen onder de YouTube-video's. En Irenaeus lijkt zich niet zozeer te bekommeren om hoe dat mogelijk is. Hij zegt waarschijnlijk is het een demonische geest. Misschien zijn het goocheltrucs. Maar het punt is, deze mensen trekken mensen weg van de ware leer van de Heer Jezus Christus en de apostelen. Nou, zeer leerzaam denk ik. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad om dit zo samen te lezen, te beluisteren. En laat het een waarschuwing zijn om niet onder de indruk te zijn van mensen die beweren bijzondere geestelijke kennis te hebben, meer dan een ander, en ondertussen immoreel leven en mensen achter zich aantrekken. Wees gewaarschuwd. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. Wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.